Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, zij u, en vrede, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 103, en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten, verhef zijn naam. En ook vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Zing het Psalm 103, het eerste en het tweede vers. gemeente, onze schriftlezing is uit de zendbrief van de apostel Jacobus. We lezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 8 versen, Jacobus 1, vers 1 tot 8. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we opnieuw uit Psalm 103, nu het derde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is Jacobus 1, de eerste 8 versen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetend dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Maar de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn, en geheel oprecht, in geen ding gebrekkig. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een ieder mild geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeere in geloof, niet twijfelend. Want wie twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 107. Het eerste, het achtste en ook het tiende vers. Loof, loof de Heer gestadig, die op en majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En ook het achtste vers, laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht, want hij laat koperen deuren wijken en ijzeren gerenden in duizend stukken breken. En tenslotte ook het tiende vers, hoe de Heere verlost. Toch riepen ze in de ellende. De Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angst te ende en hen het gevaar ontgaan. Want hij zond zijn krachtig woord. Zo rukte hij uit kuilen. We zingen op Psalm 107, het eerste, het achtste en ook het tiende vers. Thank you. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het voorgelezen gedeelte uit de brief van de apostel Jacobus, de broeder des Heeren. En onze tekstversen zijn de eerste vier versen van deze brief. En ik lees u vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus onderwijst zijn broeders. Dat is het thema van de preek. En we letten daarbij op drie dingen. Eerst op broeders in verheuging. Dan op broeders in beproeving. En tenslotte op broeders in volharding. Dus de preek gaat over het onderwijs van Jacobus aan zijn broeders. En de zusters zijn daarbij inbegrepen. En we letten dan in de eerste plaats op broeders in verheuging. Hij groet hen met dat woord zaligheid. Daar zit al het Griekse woord voor vreugde in. En spreekt vervolgens in vers 2 over grote vreugde. En dan in een heel bijzonder geval. Namelijk, daar komen we in ons tweede punt op. Broeders in beproeving, acht het voor grote vreugde indien gij in velerlei verzoekingen valt. Broeders in beproeving is dat. En tenslotte letten we op broeders in volharding. Want wanneer we in vers 3 ook lezen dat die verzoekingen en die beproevingen nauw verbonden zijn, dan lezen we dat de vrucht ervan lijdzaamheid, ofwel volharding is. Broeders in volharding, ons derde punt. Ons eerste punt is broeders in verheuging. Rust een weinig, opdat de weg voor u niet te veel zij. En de Heere weet hoe dat vanmorgen in jouw hart was. Want je kunt ook vanuit de bank je verwonderen over avondmaal en met een stil verlangen in de kerk zijn. Mag ik alstublieft, Heere, wanneer ik later groot ben, daar ook zijn. Omdat het zo rijk is, dat merk je wel, hoe heilig, hoe wonderlijk, maar ook hoe vol diepe vreugde en diepe liefde de bediening van het avondmaal is. Ook al is er ook veel wat ernstig is. Dat hebben we vanmorgen ook wel geproefd. Dat heeft alles te maken met die bitterheid, die de Heere Jezus in de spijzen zag. En die saus die ook op tafel stond, de bitterheid om de zonde, maar juist dat maakt dat wonder ook zo onvoorstelbaar groot. Het is voor onderweg, voor pelgrims die op reis zijn met een bestemming, niet hier op aarde. Het moet wel het leven door, maar hier op aarde is er al een voorproeven van de eeuwige vreugde. Misschien mocht dat vanmorgen zo zijn. En dan is er vanmiddag vanuit het woord van de Heere onderwijs over hoe de weg verder mag. Wandelen kan tot vreugde zijn. En de vreugde kan vermeerderd worden als er reisgenoten zijn. En wanneer je met reisgenoten spreekt, dan vraag je ook af waar naartoe. Kunnen we steeds ook samen opreizen? Ja, tot op het laatst toe. Dat maakt de vreugde nog groter. En dan spreek je over wat er onderweg is. Aan moeilijke dingen en aan dingen die ook zo'n vreugde kunnen brengen. Zo'n brief is de brief van de apostel Jacobus. Hij onderwijst in deze brief. Wie is deze Jacobus? Het is niet de apostel die een van de drie lievelingsapostelen van de Heer Jezus was. Want die is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, in het boek Handelingen, onthoofd. Als een van de allereerste martelaren. Zijn leven is niet vergeefs geweest. Want hij heeft getuigd van de hoop die in hem was. En zijn bloed, dat spreekt daarin van dat wonder dat een ander zijn bloed voor hem gaf. Van die hoop heeft hij mogen spreken. Maar dit is een andere Jacobus. Dit is niet die apostel, dit is wie genoemd wordt de broeder des Heren. Hij is een halfbroer van de Heer Jezus, een zoon van Maria, net als de apostel Judas, van wie ook een zendbrief is achtergelaten. En zoals een brief begint in de Grieks-Romeinse wereld, zo is dat ook hier, met een groet aan het begin. En hij stelt zich daarin ook voor, in deze brief. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. En hij geeft ook aan het adres. Aan de stammen die in de verstrooiing zijn. En dan zijn groet, zaligheid. Opvallend woord. Dienstknecht. Het is een woord dat we niet zo vaak meer gebruiken. En daardoor kan de betekenis voor ons een beetje verstopt zijn achter dat woord. Maar hij stelt zich voor als slaaf. Jacobus, ik ben een slaaf, zegt hij. En hij voegt daar iets aan toe. Hij zegt van wie hij slaaf is. Hij zegt, ik ben een slaaf van God. Zijn godsbeeld, hoe is dat bij Jacobus? Bij iemand die je God ziet als een God voor wie je schrikken moet. En alleen maar weg wilt vluchten. En ben je met harde banden geketend aan die God? Nee, helemaal niet. Hij is wel een slaaf, maar vrijwillig. Hij is losgemaakt van andere dingen die hem bonden. Die hem werkelijk slaaf maakten. Dat doet de zonde. God maakte hem los. Van een neiging ook om je zaligheid te verdienen met maar proberen en maar ploeteren. Als een Joodse jongen die opgevoed is samen met de Heer Jezus en die zijn halfbroer was en zijn broer Judas. En wellicht ook anderen in dat gezin van Jozef en Maria. Onder de indruk ook van de leer die naar de godzaligheid is, die overgeleverd is. Maar ook wel met farizeeën in de buurt. En in het begin van zijn leven heeft hij Jezus afgewezen. Met Maria kwam hij om Jezus mee te nemen, zelfs waarschijnlijk gevangen te nemen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu is hij een slaaf van God en gevangen genomen, ook door zijn halfbroer. Maar hij zegt niet, ik ben de halfbroer van de Heer Jezus. We weten wel dat hij dat moet zijn, dat lezen we in het boek Handelingen. Maar hij noemt zich niet zo. Hij stelt zich voor hoe hij geestelijk is. De familiebanden zijn dan niet het belangrijkst. Ik ben geestelijk gevonden door de goede herder. Door de Heer Jezus die door zijn vader uitgezonden is. Om te zoeken dat verloren was. Totdat hij het vond. En bij Jacobus is dat gebeurd. Want zijn naam staat in het boek van het leven. En zo heeft hij me gewonnen met touwen van liefde. Koorden van eeuwige liefde van de Vader, touwen van liefde van Christus. En zo is hij vrijwillig dienstknecht, vrijwillig slaaf geworden. En dan noemt hij zich niet van de Heer Jezus een broeder. Maar wel van avondmaalgangers. Broeders, zo spreekt hij hen aan. Acht het voor grote vreugde, zal hij straks zeggen. Mijn broeders, met zulke mensen weet ik me verbonden. Die net als ik uit kuilen gerukt zijn. Die uit banden losgemaakt zijn. En die God tot hun meester erkennen met een liefde. Die een antwoord is op Gods liefde. En die Jezus hebben leren kennen en op waarde leren schatten. Daarom is God mijn meester en mijn koning. Daarom is Jezus mijn zaligmaker en verlossing. Hem dien ik met liefde. En nu schrijft hij zijn boek. En we zijn in het begin begonnen. En het thema is een onderwijzing en daar gaat ook zijn boek over. De kanttekeningen zeggen wanneer Jacobus begint. Je moet het zo zien. Andere apostelen schreven over de grote belangrijke stukken van de christelijke leer. Neem nu de Romeinenbrief van de apostel Paulus. Maar Jacobus schrijft over hoe je leven mag. Vandaar ook deze brief. In de dienst van terugzien op het heiligavondmaal. Als een onderwijzing hoe je verder mag het leven in. Als je gerust hebt en je moet weer opstaan. En straks wacht maandag, hoe moet het dan verder? Hoe mag het verder gaan? En met deze brief gaat hij in de voetstappen van zijn halfbroer, de Heer Jezus. Is de Heer Jezus dan zo'n onderwijzer voor de leven, zeg je wel? Denk aan het onderwijs wat hij op de bergrede gaf. In de bergrede, die lange preek op een berg gegeven, trad ook Jezus in de voetsporen van de onderwijzers van het Oude Testament. Neem nu het boek Spreuk. Het boek van wijsheid over hoe je elke dag van je leven mag gaan. Daar geeft ook het boek Jacobus onderwijs in. Zoals Christus in de bergrede onderwijs gaf over de 10 geboden. Wat daarachter zit, wat de diepte daarvan is. En hoe ver die reiken achter de buitenkant, jasje. Hoe ze naar je hart toe gaan. Waar de Heer Jezus zegt, ik wil je hart. Zoals ook het spreukenboek zegt. Mijn zoon, geef me mijn dochter. Geef me je hart. Want als ik je hart heb, dan heb ik ook je handen en je oor, alles. En zo begint ook dit onderwijs over hoe een christen leven mag. Hij schrijft deze brief aan mensen die in de verstrooiing zijn, de 12 stammen. En het bijzonder wel aan mensen uit de kring van Joodse christenen oorspronkelijk. Mensen die in de synagogen samenkwamen, maar daar meer en meer ook uitgestoten zijn. Ja, onder de druk van de vervolging verstrooid zijn. Er waren al veel Joden die in de, zoals dat heet, diaspora heet, leefden. Die al door de eeuwen heen overal terechtgekomen waren. Dat kun je in het boek Handelingen wel merken. Overal vandaan kwamen ze. Maar wanneer dan dat woord groeit, het woord wast, het woord toeneemt, dan spat die gemeente uiteen. Er komt niks van terecht, zou je zeggen. Maar juist zo gaat de Heer verder. Al die mensen die rondgestrooid worden onder de hamer van verdrukking, dat zijn als zaadjes om dat koninkrijk Gods verder te brengen. En aan zulke mensen schrijft hij de brief. Het mogen broeders en zusters uit het Jodendom zijn, maar ieder die de naam van Christus belijdt, is hierin voor Jacobus een broeder. En onze kanttekenaars zeggen, hij wil ze zo graag vertroosten. Dat is ook vanmiddag zo. Vermanen, leiden en troosten op de weg die anders te veel zou zijn aan mensen in de verstrooiing. En dan komt die brief van de hand van iemand die hem overgeschreven heeft en zegt, ik weet ook in dat dorpje nog wel iemand te wonen die die ene naam belijdt. Of in die grote stad, te midden van zoveel honderdduizenden, zijn er 2 of 3 die in die naam van Jezus samenkomen. Laat ik hen ook een afschrift sturen. En dan mogen ze die brief openen en lezen en horen. Jacobus, ook een vrijwillige dienaar, ingewonnen door de liefde van Jezus Christus. En degene die hem gezonden heeft, door God gezonden. En broers en zussen in de verstrooiing. Zaligheid, dat is de groet. Daar zit al een wens van een vervulling van je leven in. De allerbeste wensen. Vreugde wenst hij de lezers van zijn brief. Dat is een misverstand, dat christelijk geloof niet te maken heeft met vreugde. Kun je zomaar denken dat het christelijk geloof alleen maar gaat over moeten en wat je niet mag. Het is erg als de kerk of grote mensen daar aanleiding toe geven tot dat misverstand. En nu is het wel waar, dat zagen wij zo vanmorgen dus ook. Dat het christendom ook wel heel realistisch is. En ingaat op de dingen die heel verdrietig zijn. En ook op de oorzaak daarvan. Daar verstopt het christelijk geloof zich niet voor. Het benoemt het ongeluk. En de oorzaak daarachter. En maakt het heel persoonlijk. En wanneer dat realisme ertoe leidt dat ook zo het over de zonde gaat. Ja, dan is het niet alleen vreugde. Maar uiteindelijk de allergrootste vreugde die er op aarde te vinden is. Daarvan spreekt het christelijk geloof. Niet door als een blinde achter de zonde aan te lopen en die in te drinken en tenslotte onder te gaan met de zonde. Daar is het christelijk geloof niet op gericht. Maar op het openen van blinde ogen door Gods woord en het leiden naar de grootste vreugde die er is. Acht het voor grote vreugde. Zo begint het tweede vers. We gaan zo over naar het tweede punt. Maar het christelijk geloof is een hele grote vreugde. In het Grieks staat er eigenlijk alle vreugde. Dus alles wat je maar kunt bedenken aan vreugde is hier op aarde. Iets wat werkelijk vreugde is en werkelijk vreugde geeft. Dat wenst Jacobus zijn lezers toe. Verbonden aan het geloof in God. Het geloof in Christus die hij gezonden heeft en het persoonlijke volgen en belijden van zijn naam. Alle vreugde. Wat is dan die vreugde? Dat mag je vragen, als je met die vraag zit. En iemand die vanmorgen hier mocht zijn. Wat is uw grote vreugde? Uw allergelukkigste moment hier op aarde. En dan mag je ook samen bidden of de Heer daar woorden voor geeft. Dat kunnen van die wonderlijke ontmoetingen zijn. Een vervolg van tafelgemeenschap kan het ook geven. Dan spreekt Jacobus over die vreugde van het hier proeven en smaken. Van hoe goed de Heer is, jawel, maar op een hele bijzondere manier. Dat is ons tweede punt. Hij spreekt over broeders in beproeving. Want hij vervolgt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. En zusters, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat is toch wel een heel wonderlijk wensen van Jacobus. Wanneer je in verzoekingen valt. Wat is dat? Een verzoeking. En vallen, wat bedoelt hij daarmee? Maar natuurlijk vooral, hoe kun je daar nu ooit blij mee zijn? En is dat werkelijk die vreugde waar hij over spreekt en die hij bedoelt? Dat zijn drie vragen. Wat zijn die verzoekingen? Wat is dat vallen? En hoe kun je daar ooit blij mee zijn? Wat zijn die verzoekingen? Het is een woord wat wel vaker in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. En we hebben het vanmorgen ook samen gebeden. In het volmaakte gebed bidden we: leid ons niet in verzoeking. Dat is in het Grieks ook hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. Dat roept natuurlijk direct een vraag op. Als dan de Heer Jezus als gebed meegeeft, leid ons niet in verzoeking. Hoe kan dan zijn halfbroer zeggen, acht het voor grote vreugde, wees er maar blij om. Wanneer je in heel veel verzoekingen valt, hoe kan dat ooit samen? Hij bedoelt er niet hetzelfde mee, Jacobus, als wat de Heer Jezus ermee bedoelt. Als de Heer Jezus bidt, leid ons niet in verzoeking. Dan bedoelt hij dat je van de weg afgetrokken wordt. Van de weg met God en naar God toe. Dat je in plaats van je leven richt op onze Vader die in de hemelen zijt, je die gaat richten op alles wat van de weg afwijkt. Op Satan. Op de zonde. Alles wat je hart leeglaat. En wat je besmet. Van buiten en van binnen. Dat zijn verzoekingen. En dan is het gebed: leid ons, Heere, niet in verzoeking. Bewaar ons ervoor. Maar hier wenst Jacobus ons iets anders. Met datzelfde woord verzoeking. Het heeft een tweede betekenis in het Grieks. En de tweede betekenis is nauw verbonden aan wat hier ook in vers 3 genoemd wordt, beproevingen. En Jacobus zegt, je mag er verheugd om zijn. Als de Heer je geloof gaat testen, gaat beproeven. Als hij het in het vuur legt, om te kijken En wat er de kracht en de waarde van is. Wat er van stand houdt, waar je je aan vast kunt houden. Wees daar maar blij om. Dat is wat Jacobus hier zegt. Dus dat is over die verzoekingen. Maar wat is dat vallen dan? Acht het voor grote vreugde wanneer gij in verzoekingen valt. Vallen, dat kan onderweg natuurlijk op verschillende manieren. Dat ik twee voorbeelden noem. Je kunt in een hinderlaag vallen. Wanneer struikrovers opeens op de weg zijn. En alles van je afnemen. En je nog heel hard slaan. Als er dan geen barmhartige Samaritaan is. Hoe kun je dan ooit de weg vervolgen? Bedoelt Jacobus dat hier? Nou, het heeft wel met grote moeilijkheden onderweg te maken. Maar niet zozeer dat er een overval op je is. Maar iets anders. Je valt in een diepe kuil en je kunt er niet meer uit. Ik heb wel eens gesproken met een boer op de Veluwe. Ik kom er ook vandaan. En die vertelde me dat hij zo'n last had van wilde zwijnen die zijn akker verwoesten. En dat was een hele ingewikkelde procedure om zo'n zwijn dan af te schieten. En toen had hij iets anders verzonnen. Dan had hij een grote valkuil gemaakt. Een beetje verstopt onder takken. En dan hoopte hij dat het zwijn erin viel. Gelukkig voor het zwijn en ik denk ook wel voor de boer is dat niet gebeurd. Maar stel je voor dat het wel gebeuren zou. Dan ben je onderweg en in één keer valt alle grond onder je vandaan. En dan val je in een diepe diepte. Dat is hier bedoeld. Per ongeluk, opeens, gebeurt het. De gemeente, dat is iets totaal anders dan hoe Adam in de val is gelopen. De val van Adam was niet per ongeluk. Maar was moedwillig, met ogen open, gericht tegen God en op het kwade. Hij stapte met een volmaakt verstand in de val die Satan hem zette. Zo is het dus niet. Het kwade opzoeken en daarin vallen. Dat is juist waar de Heere tegen bidt, de Heer Jezus. En waar hij dat gebed ook in meegeeft. Leid ons niet in verzoeking. Het is niet wat je expres opzoekt. We zijn er wel mee besmet. Met hoe Adam dat als eerste deed. En waar wij steeds maar weer in de val lopen. Expres, vrijwillig en ons binden. Je valt erin en je bent vast in de zonde. Het is een keten waarin Satan steeds meer je in zijn greep heeft. Als een dier dat vastloopt in een strik en zich alleen maar verder vast wringt in die strik tot hij hem burgt. Zo kan er ook zonde zijn waar je mee worstelt. Waarbij je zoekt naar eruit te komen. En dan helpt het je niet om je nog vaster te lopen in de zonde. Maar wat helpt dan wel? Hoe kom je ooit los? En als je vanmiddag worstelt met zo'n zonde, gemeente. Het kunnen jongeren zijn die daarmee worstelen. Het kunnen ouderen zijn. Het kan een boezemzonde zijn in ons leven, ook verborgen. Dan is er Satan altijd op uit. Misschien ook wel vanmiddag. Met die felle bestrijding. Als dit in je leven gaande is, dan kan er nooit genade zijn in je leven. En gemeente, dit is wel waar. Het mag niet zo blijven. Maar dit is ook waar. Er is een weg van ontkoming. Een weg van verlossing. Een weg van zaligheid. God rukt uit kuilen. Maar nooit moet je die zonde opzoeken. Bekeer je van het kwaad. Wat is het dan wel? Dat vallen waar hier Jacobus over spreekt. Het is een vallen zonder dat je het opgezocht hebt. Een vallen in een diepe kuil. In een weg waarin je met de Heere ging. En opeens valt de bodem onder je bestaan uit. Komende week moet ik in Moerkapelle een kindje begraven. Wat vorige week gestorven is in de moederschoot. En de dag daarna geboren. En in het midden van de gemeente is dat iets wat gekend wordt. Wat zo'n diep kruis is, wat ons op de weg kan treffen. Waarin het hart verwond is als dat van een dier wat schreeuwt in nood. En dat is zo'n weg in, door ons leven waarin wij geen weg meer zien. Waarin alles eronder uitvalt. En Heere, hoe moet het dan? Is dit nu uw weg? Is dit nu uw goedheid? Bent u hier nu bij, Heer? Zulke diepe vragen kunnen dan ook boven komen. Waarin een mens uit zichzelf niet zomaar antwoord heeft. Wie kan dan troosten? Wie kan dan spreken? En dan toch zegt de Heer. Je hoeft die weg niet op te zoeken, maar het is toch een weg waarin ik je kan leiden. Het is ook wel waarin ik wil leren van wat de diepte van de verlorenheid is. En de doorwerking van de zonde, hoe erg en bitter de zonde is, ook in zijn gevolgen. De zonde heeft als loon de dood. Ook als iemand, een kindje wat nog nooit geboren is, nog nooit zelf gezondigd heeft, dan draagt het toch al die erfzonde. Meegegeven door vader en moeder. En dan wil ik dat onderwijs geven, zegt de Heer. Maar ook toch een weg. Waar wij zelf geen weg zien. Een weg waarin ik toch verder wil leiden. Maar hoe, dat is dan die derde vraag. Hoe kun je daar nu ooit blij in zijn? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wanneer gij in allerlei, in velelei verzoekingen en beproevingen valt. Acht het voor grote vreugde. Hoe kun je dan in die verzoekingen blij zijn? Je zoekt ze niet op, dat is dwaasheid. Maar als je er dan toch in komt, op kruiswegen, waar de Heere mensen kan leiden, hoe kun je daar dan ooit blijdschap in proeven? Vraag het aan die vrouw uit Noord-Korea. Die in China terecht is gekomen, gevlucht. En daar christenen ontmoet heeft. En toen zo'n diep verlangen in haar hart kreeg om eenmaal terug te gaan. Om het woord daar te verkondigen. Omdat die weg dan makkelijk is? Nee. Maar omdat de Heere daarin leidt. Dan is het zijn weg volgen. Acht het voor grote vreugde. Dat wil niet zeggen dat die weg zelf gemakkelijk is. Helemaal niet. Daar mogen we ook heel nuchter in zijn. Drukwegen zijn drukwegen, kruiswegen zijn dat ook. En Jezus weet daarvan. Hij weet van de tranen van Job op de ashoop. Hij weet van de troost van de vrienden toen ze zwegen, hadden ze maar steeds gezwegen. Hij was erbij in dat verdriet. Jezus weende toen Lazarus gestorven was. Omdat hij naar zijn menselijke natuur de bitterheid van het verdriet van een vriend kende. En dat bracht op zichzelf geen vreugde. Maar waarom dan toch die vreugde? Onze kanttekeningen zeggen het zo heel onderwijzend. En Calvijn zegt daar precies hetzelfde. Het is een van de plekken waar de kanttekeningen heel nauwkeurig Calvijn volgen. Onze kanttekeningen zeggen dan, die vreugde die ontstaat niet uit de verdrukkingen. Want natuurlijk kun je daar niet blij mee zijn. Dan zijn het tranen, dan kan er een verbroken en een wanhopig hart zijn. Maar die vreugde kan toch ontstaan. Te midden van de verdrukkingen. Dat je mag ervaren dat de Heer erbij is. En dat hij het gebruikt om onderwijs te geven. Dit gaat om over onderwijs op de weg. Ook in een weg die je zelf niet gekozen had. Hoe kan de Heer dan toch onderwijzen? Oh, door te beproeven. Een verzoeking die tegelijkertijd als vuur is. Zoals het vuur van een goudsmid. Dan neem ik je mee naar zo'n goudsmid. Dan gaan we samen zingen. Dat is door een van die straten in die grote steden in dat Romeinse, Grieks-Romeinse Rijk. Zo'n drukke winkelstraat. En je gaat eens binnenkijken. En wat is het er warm? En al snel zie je dat. Want er staat een grote ketel en daaronder een vuur. Het is buiten al zo warm, het is bijna niet uit te houden. Maar je bent toch benieuwd hoe dat nu is, een goudsmid. Dus je gaat dichterbij kijken. En je ziet die goudsmid daarnaast zitten. Je kunt het zomaar aan hem vragen. Waarom al dat vuur? En wat doet u nu eigenlijk? En hij is bezig met een schep om in die pan die op het vuur staat, die ketel te scheppen. Waarom doet hij dat, meneer? Waarom doet u dat? Ik haal het vuil eruit. Kijk maar. Goud moet gezuiverd worden van alle onreinheid. Maar wanneer is het dan goed? Het moet beproefd worden. Maar wanneer is het dan goed? Wanneer is het goud goed? Wanneer is het echt goud? Nou, dat zal ik je zeggen, zegt de goudsmid. Dan kijk ik boven dat goud. Dat is wel warm, maar ik doe dat omdat ik wat wil zien. Wat dan? Ik wil mijn beeld zien. Als ik het beeld zie in dat kokende goud, dan is het goed. Dan is het zuiver. Als de Heer in het vuur van de beproeving leidt, dan beproeft hij in dat vuur, opdat hij zijn beeld erin terugziet. Opdat genade als goud uitkomt. Opdat geloof geoefend en beproefd wordt tot op de Heer Jezus Christus, hem als persoon en hem als weg en hem in zijn schatten. En als weg naar zijn vader. Opdat dat geloof als echt, als iets waar je in je leven verder mee kunt, op je levensweg. Niet alleen op zondag, niet alleen in het rusten aan de tafel, maar ook verder. Opdat ik je leer, zegt de Heer, om alleen met een uitzicht op dat pelgrimsland hierboven, op dat vaderland waar pelgrims thuiskomen te reizen. Opdat je je niet laat afleiden door alles om je heen. Opdat je mij en mijn genade overhoudt. Want, zegt de Heer, mijn genade is u genoeg. Werkelijk genoeg. En ik zie dat, zegt de Heer, als ik mijn beeld terugzie in je leven. Beproefd en gezuiverd als door vuur. Laten we zingen. Psalm 143. Zingen het 8e en het 10e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Dan ben je al een poosje onderweg en dan wordt het langzaam licht. Ook het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst te besteden. We zingen Psalm 143, het 8e en ook het 10e vers. Gemeente, we krijgen vandaag onderwijs van Jacobus aan zijn broeders en zusters. En we letten daarbij in de eerste plaats op broeders in verheuging. Daarna hebben we stilgestaan bij broeders in beproeving. En dan nu op broeders in volharding zien we. Broeders in volharding. Want Jezus wil zijn beeld terugzien. Het beeld ook van zijn vader. Hij is het uitgedrukte beeld van God. Van Gods zelfstandigheid, zegt hij in de Hebreeënbrief. Hij wil zijn beeld terugzien. Maar die beproeving werkt ook iets uit voor pelgrims onderweg. Die heeft een vrucht. Welke vrucht? Ja, dat weet je toch wel. Zegt Jacobus. Want je leeft in de verstrooiing. Je weet wat het betekent om tegen de stroom in te zwemmen. Want er zijn veel mensen om je heen die andere keuzes maken. Heel concreet, elk moment van de dag wel. Het stempelt heel je leven dat je een dienaar vrijwillig van Jezus geworden bent en zijn vader. Dat heeft met alles in je leven te maken, het christelijke beginsel. Dat weet je toch wel. Je weet dat het verdrukking en beproeving oplevert, maar je weet toch ook dat het vrucht heeft. Wetende, zegt hij, wetende. Het heeft een bepaalde uitkomst. En alweer, Jacobus kruipt hier heel dicht tegen Job aan. En aan het slot van zijn brief zie je dat ook weer. Job, die ook van verdrukking weet en beproeving. En Job die ook weet van uitkomst, van hoe hij toch verder kan. Als het niet nu is, dan toch straks. Want ik weet, mijn verlosser leeft, zegt hij in Job 19. En al wordt dan alles van me afgenomen. En op het laatst ook mijn huid en mijn lichaam doorknaagd. Ik weet dat mijn ogen God zullen zien op die wonderlijke laatste dag. En dan is hij geen vreemde voor mij. Noem je dat niet een vrucht? Een vrucht van hoop en verwachting door alle beproeving heen? Om op Jezus te mogen zien. Hij is die verlosser van Job. Hij is zijn Goël, zegt Job. Mijn verlosser, mijn borg, mijn schuld overnemen, mijn zonde vernielen. Hij draagt de zonde en de schuld voor altijd weg. En dan zal ik niet alleen Jezus zien, dan zal ik ook God zien. Zoals ook Jacobus belijden mag aan het begin van zijn brief. Noem je dat geen vrucht, wetende. Wat Job weet, ook Jacobus weet ervan. Wetende, de beproeving heeft een vrucht. Welke vrucht dan? Je moet er wat aan hebben. Aan het christelijk geloof wil je wat hebben. Dat zeggen ook wel veel mensen en je kunt het ook wel begrijpen. Wat heb ik er nu concreet aan? Die vraag kan zomaar komen. En hier gaat het over vrucht, iets waar je werkelijk iets aan hebt. Wat voor vrucht dan? Hij noemt dan niet de vrucht van Job, die noemt hij niet in de eerste plaats. Het heeft er wel mee te maken, maar hij noemt een andere vrucht. Laat ik even een stapje opzij maken. Jacobus heeft een broer, die is Judas. Niet de Judas die de apostel was, die de Heer Jezus verraden heeft, maar dit is een heel andere Judas. En van deze Judas weten we iets uit de kerkgeschiedenis. Er is een keizer gekomen die de christenen vervolgde tot bloedens toe. Sloeg hij de christenen. En zelfs tot de dood. Domitianus heette hij. En die hoorde dat er nog mensen waren die kinderen waren van David uit het geslacht van die koning uit Israël. Kinderen van Judas. Want hij stond ook in die linie waar ook de Heer Jezus in staat. En toen zei hij, laat ze maar komen. Ik wil zien of ze een bedreiging voor mijn koninkrijk vormen, dat keizerrijk van Rome. En toen hoefde hij maar één ding te vragen, laat je handen zien. En toen zag hij van die eeltige, ruwe handen, mensen die keihard werkten op het land. En toen wist hij, deze mensen zijn geen bedreiging voor me. Laat ze maar gaan. Dus rijkdom, dat is niet iets wat Jacobus gezocht heeft. En wat Jacobus per se als vrucht gehad heeft. En zijn neven of achterneven hebben het ook niet gehad. Dat is niet de vrucht van zijn christelijke levenswandel. Integendeel, armoede en een keihard bitter bestaan. Onder een hoge belastingdruk. Ploeteren op je eigen akker. Maar toch dienen in de vrezen des Heeren, in het ontzag en de liefde voor zijn naam. Wat is dan de vrucht? De vrucht waarvan Jacobus zegt, dat is werkelijk een vrucht van beproeving en die geeft je vreugde. Alle vreugde die alle verstand te boven gaat. Wat is dan die vreugde? Hij spreekt hier over lijdzaamheid als een vrucht. Lijdzaamheid, namelijk iets wat je geduld geeft in de beproevingen, jawel. Maar meer dan dat. Geduld is er één uiting van. Maar langzaam groeit die vrucht. Hoe komt vrucht? Ja, wij willen graag vrucht tevoorschijn kijken. Dus als je een zaadje geplant hebt. Het kan zomaar zo'n zaadje zijn wat je thuis ook plant in de keuken. Om kruiden in een klein plastic bakje te kweken, tuinkers bijvoorbeeld, dan wil je heel graag dat morgen al er een blaadje op komt. Maar dat kan natuurlijk niet. Het moet eerst wortelen en pas dan komt het langzaam omhoog. En als je nu in de tuin gaat kijken, in de parken van Den Haag of Scheveningen, dan wil je heel graag al bloemetjes zien. En soms zie je ze al. Maar de meeste bloemen moeten nog komen. En graag zou je als je een bloesem van een appel ziet, al een appel eraan zien. Maar dat kan niet. Je kunt een vrucht niet tevoorschijn kijken. Soms wel, dan komen ze in één keer. De vruchten, zoals aan die dode staf van Aaron. Die gaf bloesem en vrucht allebei. Heel vaak is het een proces. Waarin het steeds meer duidelijk wordt dat dit een vrucht is die vreugde geeft. De apostel Paulus kent ook deze beproevingen. Die is als door vuur beproefd. En spreekt ook over de uitkomst van Jezus Christus die ons geworden is. 1 Korinthe 1 vers 30. Hij was al degene die verlossing heeft aangebracht. Die door zijn bloed ook de prijs betaald heeft. Tot vergeving en verzoening van de zonde van al degene die hij gekocht heeft. En nu zegt Paulus, hij is ons geworden, die ons geworden is. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Hij is het steeds meer geworden. Dat is een ontwikkeling gaandeweg en soms door veel beproevingen heen. Van struikelen en vallen, soms wel door eigen schuld en dan haalt hij toch terug. En dan zegt hij, volhard maar, hou maar vol, heb geduld. Ik heb zoveel genade en ik leer je in die weg ook van struikelen, van de weg dwalen, maar ook zomaar in een valkuil vallen. Mijn genade is jou, is u genoeg. En als je dan echt valt en niet meer overuit komt, eind komt, in zo'n valkuil terechtkomt, hoe moet het dan? Dan kun je toch nooit thuiskomen in dat hemels Jeruzalem. Je kunt er niet uitkomen, je ziet alleen maar banden donker om je heen. Je verhonger en je sterft, nee, zegt hij. Mijn genade is u genoeg. Houd maar vol. Wacht af. Nee, niet een wachten waarin een mens volkomen passief is. Maar als wachters op de morgen. Juist zo in die weg van mijn beproeven. Laat ik mijn woord, mijn goud ook uitkomen. En dan laat ik mijn woord, mijn beloftewoord afzakken in die kuil. En zo draag ik je omhoog. Zo trek ik je omhoog. Zo ruk ik je, Psalm 107, uit kuilen. Hij is ons, een krachtig woord. Wonderlijk, hè? Dat hij zo wil onderwijzen. Dat hij zo geschikt wil maken om verder te gaan. Dat hij in een weg die je nooit zelf zou kiezen, dat vertraagt alleen maar. Zegt, maar zo gaat het juist goed. Want zo word je steeds geschikter. Om niet meer alleen maar opzij te kijken en alle kanten op te dwalen. Maar omhoog en het van mij en mijn genade te verwachten. Dat is vrucht. Vrucht dragen, van geduld, van volharding, van een besef, het is goed, het is genoeg, het is genoeg. Het is voor God genoeg, het is voor zijn kerk genoeg, voor zijn Sion. God is er tevreden mee. Bent u tevreden met dat lam? Met wat hij gedaan en wat hij verdiend heeft en wat hij schenken wil? Wie zo genoeg heeft, die mag iets proeven en smaken van hoe goed God is. En hoe rijk die vrucht van leidzaamheid, van volharding, van christelijke tevredenheid is. Maar, zegt Jacobus erbij, het werkt dat wel uit, maar wees niet al te snel tevreden, tenminste. Niet dat u zo hard moet werken, maar het moet wel volmaakt zijn. En door de volharding hebben een volmaakt werk, toch weer werken. Toch weer omhoog en eruit werken. Nee, dat bedoelt Jacobus niet. Hij zegt, het moet echt volmaakt zijn. Het Griekse werkwoord wat hij hier gebruikt, volmaakt, dat is verbonden aan dat werkwoord wat de Heer Jezus aan het kruis spreekt. Het is volbracht. Het heeft zijn doel bereikt. Het is volkomen. De vrucht van de volharding moet werkelijk volkomen zijn. En dan pas is het goed. En hij voegt eraan toe, helemaal oprecht. Van binnen, met je bedoelingen. Op God gericht. En zonder een gebrek. Het moet niet zo zijn als die offeraar die naar zijn kudde schapen kijkt en ziet, daar zit een dier met een kreupel pootje, laat ik die maar nemen. Misschien ziet de priester hem niet. Dan kan ik tenminste met mijn gezonde dieren verder fokken. En dan kan ik het gebrekkige in de tempel brengen. Zo moet het niet zijn. Het moet volmaakt zijn. Een volmaakt offer. Een volmaakt lam. Een mens moet volmaakt zijn voor God. En volmaakt doen voor God. Is dat niet onmogelijk? Jazeker, van ons wel. Maar wat nu onmogelijk is voor mensen, dat is nu mogelijk bij God. Bij dat offerlam wat volkomen is. Jacobus heeft hier één sleutelwoord op alle vragen. Als u het niet ziet, als u het niet weet hoe u eruit moet komen. Als u het niet ziet, als u het niet weet hoe u volmaakt kunt zijn voor God. Volmaakt kunt doen voor God. Dan is Jacobus net zo streng als zijn broer. Uw gerechtigheid moet wel volmaakt zijn. Zoals de Heer Jezus zegt. Als die van de fariseeën, nee, nog overvloediger. Het moet een stroom van goed zijn. Zodat ook mensen om u heen zich erin verheugen over hoe goed de Heer is. Maar hoe kan dat nu ooit? Ziende. Op de overste leidsman. En voleinder van het geloof. Zo kan het. Zo alleen. Maar dan ook volkomen. Voor allen die op Jezus zien. In het geloof. Vanuit die wonderlijke nieuwe geboorte. Vanuit dat geloof wat zich op hem richt en blijft zien. En ook wel ziende op degenen die al boven zijn. Die scharen die niemand tellen kan. Die omringt op de loopbaan van het geloof. In het stadion. Hebreeën 12. Als je dan binnenkomt, dan zie je hoeveel die wolk van getuigen er al binnen zijn. Maar nee, is er één die voorop gaat, de overste leidsman en volleinder. En als hij dan struikelt, hij richt op. En hij brengt. Hij brengt binnen. Hij brengt een volmaakt werk. Hij maakt mensen volmaakt. En hij zorgt dat hun werk volmaakt is. Want hij doet het onreine weg. En waarom dan deze Jezus? En hoe doet deze Jezus dat? O, hierom. Omdat hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Omdat hij het voor grote vreugde achtte om in menigerlei verzoeking te vallen. Niet opdat zijn werk als goud zou uitkomen. Want hij wist, dat is in handen van mijn vader. Maar zijn grote doel was om de kerk te ontvangen. Daarom heeft hij de schande veracht en dat kruis verdragen, ziende op dat loon dat hem wachtte, de goedkeuring van zijn vader. Mijn zoon, je hebt het goed gedaan. Je mag thuiskomen, u mag thuiskomen, Christus Jezus, mijn zoon. Want op de dag van de opstanding had hij die bevestiging al ontvangen. In het gordijn dat scheurde. En in de opwekking uit de dood. En deelde hij het aan Maria Magdalena mee. Zeg het, mijn discipelen en Petrus. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. En hij heeft een volmaakt werk. En hij maakt een volmaakt werk. Want nu is het gordijn geopend, het is gescheurd. En wie dan zo op Jezus ziet, die ziet op die overste leidsman. En die voleinder van het geloof, dan is het wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En de kerk mag binnenkomen, mag erin delen. Onderweg, om te proeven en te smaken hoe goed de Heer is. En dan wil de Heer sterken in de weg. Hij wil je benen vastmaken. Op de weg die hij gaat, waarin hij leidt. En je handen ook vaardig maken in alle werk waarin hij stelt. Dienend werk, hoe nederiger, hoe beter ook. Dat wil niet zeggen dat er geen ander werk mag zijn. Maar het gaat om dat dienen, daar heeft hij zo'n vreugde in. Want Jezus zelf diende zo graag zijn vader en zijn kerk. Hoe ootmoediger, hoe meer eer en glans er ligt in dat goud. Op die naam van Jezus, in die weg naar de vader. Wij zien Jezus met ere en heerlijkheid gekroond. En eenmaal mag de kerk thuiskomen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Om geholpen te worden. Ook na vanmorgen weer. Te bekwame tijd. Dat is Gods tijd. En dat is altijd de beste tijd. Als u hem nog niet kent. Dat is vreselijk. Want dan moet je alleen je weg gaan. Dan zoek je hier thuis, maar hier ben je nergens thuis. Alles hier op aarde valt weg. Maar ook dan geldt dat woord. Laat ons toegaan. Ontbreekt vrijmoedigheid. Dat is een genadegave, die wil de Heer schenken. Juist ook in die weg van het toegaan. Het is een vrucht. Hij weet hoe snel en wanneer die komt. Dat is ook altijd zijn beste tijd. Maar laat ons toegaan. Tot de troon van genade. Om geholpen te worden. Op die tijd. Nooit heeft hij een bidder afgewezen. En altijd weer wil hij uit zijn volheid schenken. En hier onderweg trekken. Met liefdekoorden, maar ook met heimwee naar boven. En die heimwee hebben. Die leidt hij onderweg. En ze komen thuis. Amen. Heere, u weet waar dat verlangen leeft in het hart. Om gedurig, om altijd bij u te zijn. Om nooit meer te zondigen. Om een volmaakt mens te zijn. Om volmaakt werk te doen. En dan is er zoveel gebrek. Ook in die u op de weg hebt geplaatst. Maar dan zegt u, zie me onderweg. Niet maar om u heen, maar omhoog. Want dan zal ik altijd bij u zijn. Mag het wensen van de pelgrim zijn. Maar nu al steunt u onderweg. Met genade. Die is voor u genoeg. Die mag voor pelgrims genoeg zijn. Om te rusten op dat volkomen werk van die volkomen zaligmaker. Maak maar hongerig en begeerig. Ootmoedig, verwachtend. Uit die hemel die nog wacht. De genade van onze Heer Jezus Christus. Heb dank voor wat u gaf. Wil het gebrekkige in het spreken en het luisteren wegnemen. Mag uw woord kracht hebben voor nu en straks. Mag hij dan op die grote dag, o Heere, dan niemand van ons achtergebleven zijn. Maar mogen we allen uw naam groot maken. U bent toch zo vol van genade. Dat bidden we u. Niet om iets wat in ons is. Maar om uw goedheid, uw grootheid alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte uit Psalm 73. We zingen daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig altijd bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, we zingen vers 12. Ontvang nu de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.